Vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Goedendag beste luisteraar, welkom bij deze nieuwe Huisarts en Wetenschap podcast. En die gaat over de herziene NAG-standaard kinderen met koorts. Aan de andere kant van de lijn heb ik Eefje de Bond. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij zit helemaal in... Zit je nu in Maastricht ook?
Ja.
Ja, dus dat was net wat te ver om te reizen. Maar zo online komt dit ook helemaal goed op de band. Eefje de Bond, jij bent huisarts. Jij bent ook assistant professor aan de vakgroep huisartsgeneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. We gaan het met jou helemaal hebben over alle nieuwe wijzigingen in de NAG-standaard koorts. Ik ben Femke Veldman, huisarts. En de agenda voor vandaag ziet er als volgt uit. We gaan het hebben over, ja, wat is koorts eigenlijk? Over de alarmsymptomen, over de plaats van het CRP, over het vangnetadvies en nog een stukje over de koortsconvulsie. Laten we eerst eens beginnen bij koorts. Wanneer spreek je eigenlijk van koorts?
Ja, dat lijkt een super simpele vraag, hè? Maar als je kijkt echt naar de definitie van koorts, dan betekent dat eigenlijk een verhoging van de lichaamstemperatuur, hè, voor wat voor die patiënt op dat moment van de dag normaal zou zijn. Het moeilijke is, als je dat zo zegt, ja, dan weet je al dat je dat dus eigenlijk nooit precies weet. En dat betekent dat we internationaal gezien in ieder geval hebben afgesproken in de meeste richtlijnen en in onderzoek dat we spreken van koorts bij een temperatuur boven de 38 graden. En er zijn een paar tweedelijnsrichtlijnen, buitenlandse richtlijnen die 38,5 aanhouden. Maar je ziet eigenlijk dat de laatste jaren iedereen zich zoveel mogelijk aan die 38 graden houdt.
Ja. Ja, het is nogal een verschil, hè? 38 of 38,5.
Ja, dat heeft te maken met grote studies waarbij gekeken is naar wanneer is nu de kans dat er echt iets aan de hand is groter. En je kunt in theorie natuurlijk door andere dingen dan echt in interne koorts, ook een verhoogde lichaamstemperatuur hebben. Dus hyperthermie, het zijn twee hele verschillende dingen. En je kunt in theorie bijvoorbeeld als je goed gesport hebt, een marathon gelopen hebt, ook wel boven de 38 graden gaan. Ja, boven de 38,5 is dan al wat zeldzamer.
Ja, de koorts komt ontzettend veel voor. Maar ja, dan het herkennen van het ernstig zieke kind, dat is ja het grootste doel eigenlijk voor ons als dokters. En ook ja grootste uitdaging. En als je dat nou volgens het boekje zou doen met de alarmsymptomen, hoe zou je dat nou het beste aan kunnen pakken?
Ja, ik denk het allerbelangrijkste wat je in het algemeen aan ouders zou kunnen adviseren, maar ook zelf als huisarts in het oog moet houden, is je moet kijken naar het gedrag van een kind. En dat gedrag, dat wordt mede bepaald natuurlijk door de leeftijd. En bij jonge kinderen hebben we het dan over eigenlijk hele objectieve dingen, zoals de hoeveelheid die een kind drinkt, de hoeveelheid die een kind plast, wel of niet troostbaar zijn, dus geprikkeld gedrag. En bij oudere kinderen wordt het natuurlijk makkelijker, omdat het gedrag voor ons beter te begrijpen is en kinderen klachten zelf beter kunnen aangeven. Dus dan kun je ook naar gerichte symptomen beter gaan vragen. Echte alarmsignalen die wij allemaal zouden herkennen. Dan heb ik het over dingen als petechieën, atypische koortsconvulsies, noem maar op. Daar ben ik echt van overtuigd dat iedere huisarts dat ziet en herkent. Alleen die zijn gewoon extreem zeldzaam. En toch zijn we allemaal mede daardoor bang om juist die ene naald in de hooiberg, dat echt ernstig zieke kind, te missen daardoor. Er is een heel lijstje, we hebben dat in de nieuwe NAG-standaard ook weer, dat lijstje eigenlijk goed proberen te definiëren. En daarbij hebben we zoveel mogelijk onderscheid proberen te maken in de indeling. Als ik kijk naar de wijzigingen, de indeling voorheen was zeer hoog, verhoogd en laag. En dat vonden we toch net niet helemaal de juiste indeling. Dus we zijn nu gegaan naar hoog, intermediair en laag. En daar hebben we een hele lijst aan alarmsignalen aan gekoppeld, waarmee je die inschatting objectiever zou kunnen maken. In de praktijk zie je echter dat het observeren van een kind en kijken naar het gedrag, wekbaarheid, sufheid, tekenen van dyspneu, tekenen van dehydratie, Ja, dat dat eigenlijk dingen zijn die je heel moeilijk afzonderlijk als losse symptomen kan zien. Ja, omdat je naar een heel kind kijkt wat je gelijktijdig observeert.
Ja. Ja, en als je het hebt dan over sufheid bijvoorbeeld. Ouders die komen heel vaak met, dit is niet het kind wat we kennen.
Absoluut.
En ik vind dat persoonlijk geen alarmsymptoom. Ja, dan wil ik het kind inderdaad zien of verder uitvragen. Maar ja, natuurlijk als een kind ziek is, dan gaat een kind hangerig zijn en bij je zitten. Maar doorgaans zijn die kinderen niet suf zoals ik sufheid ken. Zou jij sufheid kunnen beschrijven? Wat is het eigenlijk?
Ja, ik denk dat je benoemt eigenlijk twee dingen. Hè? Enerzijds die sufheid, anderzijds het niet-pluisgevoel van ouders of van een dokter. Als we het hebben over sufheid, dan is hetgeen wat wij bedoelen medisch gezien. Een kind wat eigenlijk niet meer op prikkels reageert waar hij normaal op zou moeten reageren. Dus een kind mag vermoeid zijn, hangerig zijn, maar echte sufheid betekent feitelijk dat je, als je een kind aanspreekt of probeert te activeren door aanraking, dat het dan niet de reactie geeft die het normaliter zou geven. En dat is toch wel echt iets anders dan een kind wat moe is en daardoor misschien wat slaperiger of hangeriger reageert. Maar op het moment dat je iets vraagt, wel naar je aankijkt, antwoord geeft als het daar oud genoeg voor is, of de reactie geeft als het gaat echt om jongere kinderen die het normaal zou geven door bijvoorbeeld naar je te kijken of lachen. Daar zit denk ik het grote onderscheid.
Ja. Ja, het verschil is natuurlijk ook al heel groot als kinderen van zichzelf heel druk zijn. Dan zijn ouders nog sneller van, dit is helemaal niet ons kind.
Ja, terwijl interessant gezien, dus dat niet-pluisgevoel, dat is in onderzoek gewoon wel echt aangetoond. Dat is echt een hele sterke, goede voorspeller van een ernstig beloop. Het moeilijke is, wanneer herken je nu echt een niet-pluisgevoel van een ouder? En wanneer gaat het gewoon om een bezorgde ouder? Want we zien natuurlijk heel veel bezorgde ouders. Maar het echte, de ouder die het echt niet pluis vindt, dat lijkt toch een andere ouder te zijn dan de ouder die zegt, simpelweg van, oh ja, ze is echt heel ziek, bij wijze van spreken. En dat is voor ons natuurlijk zeker, bijvoorbeeld in een dienstsituatie, bijna niet in te schatten als je ouders niet kent.
Nee.
En dat is waarom die lange termijn relatie als huisarts zo belangrijk is daarbij.
Ja, en daarom denk ik dat uiteindelijk als je twijfelt, dan wil je een kind altijd zien. Want dan kan je zelf je eigen niet-pluisgevoel inschatten. Ja. Zijn er nog meer alarmsymptomen die wat aandacht nodig hebben om dat eens een beetje uit te diepen?
Ik denk dat een van de dingen waar we van merken in nascholingen bijvoorbeeld de afgelopen jaren, die nog steeds heersend is, dat is de duur van de koorts. Mm-hmm. En waar voorheen, jaren geleden in de NAG-standaarden stond, je moet een kind na 3 dagen opnieuw beoordelen. Ja, leidde dat vaak dan ook na 3 dagen tot handelen van de dokter. Mm-hmm. Want heel veel kinderen, eigenlijk de meeste kinderen, hebben na 3 dagen gewoon nog steeds koorts. En als je ze dan allemaal terug gaat zien, dan is de kans dat je als huisarts denkt, ik moet toch wat doen, zoals bijvoorbeeld een antibioticum voorschrijven, eigenlijk toch vrij groot, zien we in onderzoek. In de huidige richtlijnen staat dat je in ieder geval bij een kind dat een aanhoudend zieke indruk blijft maken en die na 5 dagen nog steeds duidelijk koorts heeft, ook alert moet zijn op zeldzamere oorzaken. En dan hebben we het bijvoorbeeld over de ziekte van Kawasaki. Dan is het dus persisterende hoge koorts en daarbij een bilaterale conjunctivitis zonder pusvorming. Ja, je kijkt naar dingen zoals exantheem van de hele huid en daarbij ook roodheid, opvallende roodheid van slijmvliezen zoals een aardbeientong. Maar ook bijvoorbeeld oedeem en erytheem van de handen en voeten en in een later stadium vervelling. En ondanks dat dit relatief zeldzame ziektebeelden zijn, missen we die als huisarts af en toe toch bij aanhoudende koorts langer dan 5 dagen. Ondanks dat je ziet dat in tijden van COVID voor dit soort ziektebeelden bij kinderen wel meer aandacht is gekomen. Maar dat zijn dingen die we nu ook heel expliciet in de symptoomlijsten in de nieuwe NAG-standaard duidelijk benoemd hebben.
Want is het belangrijk, is het erg als je het mist?
Ja, in dit geval kan het wel erg zijn. Het is een vorm van vasculitis. En het idee is toch dat er microaneurysmata bij kinderen kunnen ontstaan, die niet alleen op dat moment, maar ook op latere leeftijd wel degelijk complicaties kunnen geven. Ja.
Dus de ziekte van Kawasaki, en dat vinden we ook terug in de standaard, welke symptomen je daar dan weer op dat spoor moet zetten.
Ja, precies. Ja.
Ja. Los van het herkennen van dat ziektebeeld, die 5 dagen koorts of de langdurige koorts, wat is het advies op dit moment?
Ja, feitelijk om een kind te herobserveren en ouders op voorhand ook uit te leggen dat de uitkomst van die herobservatie niet anders hoeft te zijn. Hè, van dat je een kind eerder bijvoorbeeld die week hebt gezien, maar eigenlijk opnieuw toetsen van de parameters die je bij lichaamelijk onderzoek nagaat en opnieuw kijken of je tot dezelfde conclusie en diagnose komt en dus ook dezelfde adviezen.
Ja, goed om daar als huisarts bewust van te zijn. Want er kan een beetje een reflex ontstaan van, oh, het duurt nu zo lang, dan maar antibiotica. Maar dat, ja, het is een controle of we nog steeds op het juiste spoor zitten en niet meer een reden voor antibiotica.
Absoluut, dit is precies wat het is. Hè? En wat ik net vertelde over die 3 dagen koorts, om je een idee te geven. Als er bij de eerste presentatie geen complicaties zijn, dan heeft de helft van de kinderen op dag 4 nog koorts. Dus dat betekent als jij zegt, waar voorheen gezegd werd, we willen een kind na 3 dagen opnieuw zien. Ja, dan ga je dus bij een enorm hoeveelheid kinderen waarschijnlijk allerlei handelingen doen die helemaal niet nodig zijn. En wat veel, denk ik, collega's, maar vooral ook ouders niet zullen weten, is dat 1 op de 10 kinderen op dag 10 nog steeds gewoon koorts kan hebben. En dat nog steeds binnen een normaal beloop kan passen.
Ja. Dus weer goed je redenen nagaan of er antibiotica nodig is, maar er bewust van zijn dat het dat je niet onnodig, omdat het maar zo lang duurt, antibiotica empirisch gaat voorschrijven.
Ja, zeker als je binnen die 10 dagen zit. Ja.
Zijn er nog meer alarmsymptomen die aandacht behoeven?
Ik denk eigenlijk niet expliciet. Want wat je ziet in onderzoek, hè, is dat wij als huisarts eigenlijk best wel goed zijn in het herkennen van die alarmsymptomen. En dat het vooral de vraag is, hoe dragen we dat goed aan ouders over, zodat zij ook met een gerust hart weten dat ze niks over het hoofd zien op het moment dat er iets verandert in de gezondheidssituatie van hun kind.
Ja, dat is natuurlijk ook het vangnetadvies. Maar dat staat weer een stukje los van het meenemen van de ouders in jouw beoordeling van het kind, om uit te leggen dat jij de alarmsymptomen op dit moment hebt uitgesloten doordat je dit of dat of dat ziet.
Ja, zeker.
Hoe zou jij dat uitleggen aan ouders, dat stukje van dat jij er gerust op bent?
Ja, wat ik zelf altijd doe, hè, maar dat is persoonlijk, want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen manier van dat doen, is ik ben me altijd heel bewust van het feit dat we hebben in eerder onderzoek laten zien, hè, dat ouders het lichamelijk onderzoek eigenlijk het allerbelangrijkste vinden van een consult. Terwijl wij als huisarts stiekem natuurlijk eigenlijk het moment dat we een kind uit de wachtkamer halen, feitelijk al weten, is dit iets of is dit niets? Hè, heel simpel gezegd. En ik denk dat de meeste collega's die nu luisteren dat ook wel zullen herkennen. Eigenlijk weet je bij een eerste aanblik, doordat je in je hoofd al die observaties al doet, vaak wel al, ik ga hier iets moeten doen of niet. Een uitzondering daar gelaten. En dat betekent dat ik dus heel bewust altijd dat lichamelijk onderzoek ook op zo'n manier uitvoer, dat de ouder ook ziet wat ik doe en waar ik dan naar kijk. En dat doe ik eigenlijk tijdens het lichamelijk onderzoek al. Ja, door bijvoorbeeld te benoemen wat ik in oren zie, wat ik hoor aan longen, wat ik zie aan de snelheid van de ademhaling en aan de huid. En dan vervolgens bij mijn uitleg leg ik uit van, ik zie geen tekenen van uitdroging, gelukkig. Dus dat doen jullie hartstikke goed qua voortoediening. Ik hoor geen tekenen van een longontsteking. Ik vind het fijn om dan dus de dingen die ik zie bij lichamelijk onderzoek heel expliciet te benoemen en daar dan ook aan te koppelen. Ja, waar ik gerust over ben. En het allermooiste is natuurlijk als je heel duidelijk van ouders hun hulpvraag weet. En als dat een gerichte hulpvraag is, bijvoorbeeld van, heeft mijn kind geen longontsteking of oorontsteking? Ja, dan moet je dat natuurlijk absoluut ook in die uitleg meenemen.
Ja, zeker, ja. Ja, en dan gaan we naar het CRP. Wat kan het CRP, of wat is het advies van de standaard, hoe je hier het CRP bij gebruikt?
Ja, het is heel simpel. Hè? We geven opnieuw een aanbeveling om geen CRP te bepalen bij kinderen met koorts. En in deze standaard hebben we nog beter proberen toe te lichten waarom dat zo is. En het heeft te maken met, als je kijkt naar de studies die gedaan zijn, want er zijn inmiddels wel studies gedaan, dan lijkt voor de eerste lijn heel duidelijk in ieder geval dat een CRP geen toegevoegde waarde heeft in het voorspellen van een ernstig beloop, maar wel een heel groot risico op het missen van een ernstige infectie. Doordat we in de praktijk toch ook bij andere aandoeningen zien dat er soms te veel waarde wordt toegekend aan een CRP of een labwaarde. En daarbij juist die andere parameters waar we het net zo over gehad hebben, het gedrag van het kind en dergelijke, of de ongerustheid bij ouders, daar als minder belangrijk worden beschouwd. Dus op basis van de combinatie van die dingen adviseren we opnieuw om geen CRP te bepalen op dit moment bij kinderen met koorts in de eerste lijn.
Ja. Ja, het kan je ook in een lastig pakket brengen. Hè? Dan heb je net helemaal bedacht van nee, het is oké, we kunnen afwachten. Misschien toch een CRP'tje. En dan is die onverwachts juist wat hoger, terwijl het kind oké is. Ja, normaal had je dat CRP niet gedaan. En het kan ook bij een virale infectie natuurlijk hoger zijn.
Ja.
Dus het maakt het ook lastiger als je het wel per ongeluk doet.
Ja, kijk, en ik denk dat wat daar heel belangrijk is om te beseffen is, er zijn natuurlijk verschillende redenen waarom je een biomarker zou bepalen. Enerzijds om in te schatten hoe ziek een kind is en of je het bijvoorbeeld moet verwijzen. Nou ja, daar zie je, daar is gewoon geen, huisartsen in Nederland doen het op dit moment zo goed, dat daar geen meerwaarde van CRP lijkt te zijn. Ja. Dan is er eigenlijk een tweede reden om het eventueel te doen. En dat is, ga je je andere beleid, dus bijvoorbeeld het voorschrijven van antibiotica, daarop aanpassen. En er zijn een paar studies, met name studies van collega's in België bijvoorbeeld, die laten zien dat bij een hele kleine groep patiënten, waarbij je echt een voorselectie doet van, dit zijn kinderen met een verhoogd risico op een ernstig of gecompliceerd beloop, daarbij zou CRP kunnen helpen om minder antibiotica voor te schrijven. Maar dat is dan ook dat is dan ook het doel geweest van die studie. En het heeft op geen enkele manier invloed gehad op het wel of niet verwijzen of bijvoorbeeld bepalen van hoe ziek is dit kind verder. Ze hebben het alleen gebruikt om bij een laag CRP geen antibiotica voor te schrijven. That's it. En we weten gewoon in de praktijk dat het ontzettend moeilijk is om je aan zo'n selecte groep te houden. En dat betekent dat we dus hoe dan ook bij te veel kinderen zo'n CRP zouden gaan prikken en daar gewoon in de luren gelegd worden.
Dus nooit doen?
Ja, ik zou voor nu echt zeggen niet doen. En ik snap, kijk, want er zijn verhalen van collega's die helaas heel schrijnend bijvoorbeeld hebben meegemaakt dat een kind wel bij eerste presentatie eigenlijk helemaal oké was en toch een ernstig gecompliceerd beloop hebben gehad, achteraf gezien. Die daarbij de hoop zouden hebben gehad, als ik nou bij dat kind op dat moment een CRP had geprikt, zou dat misschien toch al verhoogd zijn geweest en me dan geholpen hebben. Maar dat is echt oprecht allemaal wijsheid achteraf. En in ruil daarvoor ga je wel enorm veel kinderen overbehandelen, insturen, noem maar op, en medicaliseren, waardoor de hooiberg waarin jij die naald moet zoeken alleen maar stijgt.
Ja.
Dus nee, ik zou echt zeggen nooit doen. Nee, en dat is echt iets heel anders voor een kinderarts, waar het wel absoluut een waarde kan hebben in de tweede lijn.
Ja. Ja, interessant. En dan ga je overleggen met de kinderarts om in te sturen en dan zegt hij, doe maar eerst een CRP. Dan denk ik, dan is nu die selectiestap gemaakt en dan doe ik een CRP en dan heb ik het erna over met de kinderarts weer.
Ja, kijk, dat is het mooie aan huisarts zijn, hè? Dat wij kunnen een richtlijn maken en een standaard, maar uiteindelijk ben je natuurlijk in de praktijk vrij om je eigen draai aan dingen te geven. Alleen, ik zou er echt oprecht heel voorzichtig mee zijn. Ja.
Ja. Dan komen we weer terug bij het vangnetadvies. Want dan gaat de patiënt naar huis en dan geef je een vangnetadvies mee aan de ouders. Dat blijkt uit onderzoek dat we het niet altijd helemaal volledig of helemaal goed doen. Kan je daar eens meer over vertellen?
Ja, als je ook daar is interessant onderzoek naar gedaan, zowel wat is een vangnetadvies en ook bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar wat krijgen ouders nu als je het hun vraagt voor adviezen mee. Ja, En daar kunnen we echt nog heel veel beter doen. De praktijk laat zien dat we in veel gevallen hele korte voorlichting geven. En dat dan vaak ook doen op een moment dat een ouder eigenlijk toch al in een stresssituatie zit. En dat wanneer ouders thuis zijn, ze dan toch nog veel vragen hebben. En dat ook bijvoorbeeld het actief verwijzen naar thuisarts voor zoiets eigenlijk onschuldigs en veel voorkomend, zoals koorts bij kinderen, nog steeds veel te weinig gebeurt.
Ja. Dus hoe zou jij het doen?
Ja, ik denk dat wat ik zou doen is, ik zou ouders in ieder geval heel duidelijk uitleg geven over symptomen waarbij zij opnieuw contact zouden moeten opnemen. Dus dan heb je het over alarmsymptomen die zij zelf zouden kunnen herkennen. En dat zou ik dan toespitsen echt wel op de ouder zelf en wat ik op dat moment zie bij dat kind. En daarbij ook rekening houden met wat ik weet over de ouder en de laagdrempeligheid waarmee zij al dan niet contact durven opnemen. Hm. En daarbij zou ik dan vooral ook duidelijk afspraak maken hoe, waar en met wie ze dan contact moeten opnemen. Ook in ANW-uren bijvoorbeeld. Nagaan of ouders die informatie die je hebt uitgelegd, of ze die ook begrijpen. En daarbij zou ik altijd ook verwijzen naar een plek waar ze die informatie thuis nog een keer kunnen nalezen, zoals thuisarts.
Ja, dat kost al gauw wel 5 minuten dan, hè? Dat uitleggen.
Ja, maar toch kan het je heel veel tijd, het kan je heel veel tijd opleveren. En ik denk het laatste wat daarbij dan nog extra belangrijk is, is ik geef ouders ook altijd uitleg over eventuele behandeling en zelfzorgadviezen. Koorts zelf bestrijden is absoluut geen doel op zich. Dat moeten we ook niet uitstralen. We moeten echt uitstralen, vind ik, dat koorts evolutionair gewoon een gunstig iets is. En dat wanneer er sprake is van pijn of ongemak, dat wel een goede reden is om je kind pijnstilling te geven. Zodat dat gedrag zo goed mogelijk te observeren is. En zodat kinderen bijvoorbeeld wel voldoende intake qua vocht hebben. Dat zijn de redenen waarom je pijn wel wilt behandelen. Omdat je anders over de ernst van hoe ziek een kind is gewoon heel weinig kan zeggen. En bovendien, omdat het gewoon volledig onnodig is om een kind te laten lijden geen pijnstilling te geven wanneer het pijn heeft.
Ja. Ja, dan gaan we het zo meteen hebben over de koortsconvulsie. Dat is iets wat ouders ook spannend vinden. Kunnen ze vinden als ze ervan gehoord hebben via of zo. En dan kan dat ook een reden zijn van maar moet ik dan niet paracetamol geven? Want je kan dat krijgen.
Ja, juist niet. Ja, wat heel belangrijk is om uit te leggen is dat een koortsconvulsie ontstaat vooral bij het ontstaan van de koorts op het moment dat de temperatuur snel stijgt. En op het moment dat je paracetamol gaat toedienen alleen maar om de temperatuur te controleren, dan ga je juist temperatuurschommelingen creëren. En er zijn zelfs wat studies die laten zien dat in theorie de kans op een convulsie daarmee alleen maar toeneemt.
Ja. Dan gaan we naar de koortsconvulsie. Komt weinig voor, maar je wil wel dat de huisarts direct weet wat hij eigenlijk moet doen op het moment dat het gebeurt. Kan jij de luisteraars daarin meenemen?
Ja, zeker. Nou ja, wat eerst belangrijk is, is dat je ervan overtuigd bent dat het gaat om een koortsconvulsie. Want een koortsconvulsie op zichzelf is zeldzaam en onschuldig. Maar wel heel alarmerend voor degene die het observeren. Zowel ouders als ook de dokter die erbij zou staan. En een koortsconvulsie betekent gewoon dat het een convulsie is geassocieerd met koorts. Zonder aanwijzingen voor een andere oorzaak. En je ziet het vooral bij kinderen van 6 maanden tot 6 jaar... Als kinderen eerder een koortsconvulsie hebben gehad, dan is natuurlijk de kans dat ze er nog een krijgen eigenlijk heel groot. 1 op de 3 krijgt er nog één. En het is feitelijk op dat moment, vanwege het insult en omdat je op voorhand niet weet hoe lang het gaat duren, wel een spoedsituatie. En dat betekent dat je ouders moet instrueren de ademweg vrij te houden. Het kind eventueel dus bijvoorbeeld op de zij te leggen. Zodat het zich niet kan verwonden of kan aspireren. Ja, er zijn 2 opties. Of je rijdt meteen een spoedvisite, of je belt gelijktijdig eventueel een A1 ambulance. Ook daar handel vooral naar wat je mogelijkheden zijn en waar je jezelf ook denk ik goed bij voelt. En als die convulsie langer dan 5 minuten aan zou houden, en nogmaals, dat is zeldzaam, want koortsconvulsies duren per definitie gewoon heel erg kort. Maar als het langer dan 5 minuten aanhoudt, dan is het advies om midazolam te geven. En dat kan of nasaal via een mat, of oromucosaal of intramusculair. En als dat na 5 minuten niet voldoende effect heeft, ja, dan doe je dat opnieuw. En als je die midazolam niet beschikbaar hebt, ja, dan heb je als alternatief eventueel de diazepam-rectiole. En als huisarts hou je sowieso, hè, na 2 keer toediening hou je op vanwege het risico op ademdepressie. En eigenlijk zie je in alle gevallen, als de convulsie dan nog ongoing zou zijn, hè, dat als het goed is er ook een ambulance inmiddels bij is.
Ja.
En het dan wordt overgedragen aan de ambulance en de kinderarts. En daarbij, hè, op het moment dat je zou zien, het trekt niet bij, ja, dan ga je überhaupt, hè, de richtlijn spoed in. Hè, en kijk je of er wel of niet sprake is van hypoxemie. En je beoordeelt een kind dus ABCDE en kijkt of er nood is om bijvoorbeeld zuurstof toe te dienen. En volgt daarbij gewoon het hele stappenplan.
Ja, ja, en dan met name dus ook uitzoeken of die convulsie een koortsconvulsie is. Ja. Of door bijvoorbeeld een meningitis. Dat is heel belangrijk.
Ja, bij een koortsconvulsie daarbij. Ja, want dit zijn de dingen waar we het over hebben in, zeg maar, hè, de spoedsituatie van de convulsie die nog bezig is. Maar een hele belangrijke stap daarna is natuurlijk voorlichting aan ouders. Als het een typische koortsconvulsie is geweest, ja, dan is het ontzettend belangrijk om daar een goede uitleg over te geven. En misschien niet alleen op dat moment zelf. Hè, vaak zie je toch dat dit bijvoorbeeld in een dienstsetting gebeurt. Maar ook als huisarts zelf, als je ziet, hè, dat een kind een convulsie heeft gehad in het weekend, ja, zou ik echt aanraden om actief contact op te nemen met ze en te bespreken van wat is er eigenlijk gebeurd, hoe groot is die kans dat dit nu opnieuw gebeurt. En daarbij ook vooral het belang van het benadrukken van het goedaardige karakter van zo'n koortstuip. Hm. En ook daar opnieuw dus adviezen te geven en bijvoorbeeld naar thuisarts te verwijzen.
Ja. Ja, want in deze is wel, angst kan ook besmettelijk zijn. Hè? Dat als die ouders heel wanhopig of angstig zijn, dan kan je dat als dokter ook een beetje meenemen. Omdat het een soort van panieksituatie is. Als je zelf weer even bewust bent, het is een goedaardige aandoening als je inderdaad goed hebt uitgesloten. Ja. Dat het niet een andersoortige convulsie is. En dan kan je ook meer rust brengen. Daar hebben ouders het is een valkuil om dan in die angst mee te gaan.
Ja, absoluut. Absoluut, ja. Ook vanwege het feit dat de kans dat kind opnieuw koorts gaat krijgen, ja, dat staat gewoon vast. Hè? Juist daarom is het heel belangrijk dat wij zelf die angst niet overnemen en uitstralen. Hoe alarmerend het er ook uitziet, het is onschuldig.
Ja.
En dat betekent dus ook dat je niet hoeft te voorkomen dat een kind in de toekomst koorts krijgt. Integendeel, je kunt dat niet voorkomen.
En het postictale, hoe reageert een kind bij een koortstuip?
Ja, in principe zie je dat, hè, dat hangt af van, hè, of een kind wel of niet medicatie nodig heeft gehad, hè, om die convulsie te couperen. Ja, we hebben binnen de werkgroep best wel discussie gehad, hè, dat op het moment dat je een kind medicatie hebt gegeven, is de kans dat die postictale fase langer duurt best wel groot. En dan is dus de vraag, heb je als huisarts de mogelijkheid om een kind te observeren en te zien of dat snel en goed bijtrekt. Als je daar echt onmogelijkheid hebt, ja, dan zou ik altijd overleggen met een kinderarts. Maar in principe zie je dat een kind snel en goed bijtrekt. Echt zonder medicatie, feitelijk binnen een paar minuten. Ja.
Ja, ja. Je zijn het nog 2 termen. De mat en oromucosaal. Die mat, kan je dat even uitleggen?
Ja, de mat is feitelijk, hè, een heel handig hulpmiddel om met een gewone injectiespuit nasaal medicatie toe te dienen. En vooral voor midazolam is dat heel fijn, omdat je daarbij gewoon een ampul midazolam kan gebruiken om iets nasaal toe te dienen.
Ja, ja. En de oromucosaal, hoe geef je dat eigenlijk?
Ja, dat mag gewoon met de injectievloeistof. Alleen, het is qua smaak natuurlijk ontzettend onprettig. Maar de vraag is, ja, ook daar hebben we binnen de werkgroep wel over gediscussieerd. Ja, op het moment dat een kind in een convulsie zit, zullen de nadelen van matige smaak opwegen tegen het couperen van de convulsie.
Hmm. Ja. Ja, en dan geef je gewoon in de wangzak.
Ja. Ja.
Hmm. En de dosering?
Het hangt af van het gewicht van een kind. Dus het is 0,2 milligram per kilogram per keer met een maximum van 10 kilo. Of 10 milligram. Maar die 10 milligram, daar kom je dus bijna nooit aan. En we hebben, vanwege het feit dat het vaak om een spoedsituatie gaat, er toch voor gekozen om heel bewust in de NAG-standaard een tabel op te nemen met de dosering midazolam nasaal bij kinderen per gewichtsklasse. Zodat je eigenlijk in één oogopslag kan zien hoe je het zou toedienen. En dan, je kunt over het algemeen aanhouden dat bij kinderen van 2,5 tot 5 kilo onder de 3 maanden geef je een halve milligram per keer. Bij 3 tot 8 maanden ga je over naar een milligram. Want dan zit je op de 5 tot 7,5 kilo. En zo ga je eigenlijk met stapjes van een halve milligram telkens omhoog. Op het moment dat het nodig zou zijn om het te doen, kun je in theorie in de standaard heel snel zien hoeveel milligram je per keer kan geven. Maar het is dus 0,2 milligram per kilogram per keer.
Ja, en staat die tabel in de standaard koorts bij kinderen alleen of ook bij geneesmiddelen en zuurstof?
Nee, we hebben hem bewust ook in de NAG-standaard kinderen met koorts gezet. Om te voorkomen dat huisartsen moeten gaan zoeken in een spoedsituatie als dit.
Ja, dat is wel mooi. Goed bedacht.
Ja.
Oké. Nou, dan hebben we een stuk is hier van parate kennis is handig. Die dosering, dat is dus heel snel op te zoeken.
Ja.
Zijn er dan nog meer dingen over de koortsconvulsie?
Ja, wat mij betreft niet, behalve het belang van goede voorlichting na afloop ook. En dat wordt soms vergeten.
Ja. En misschien niet op het moment zelf, maar laat ze een paar dagen later even langskomen of zo, of dag daarna.
Ja.
Goed, zijn er voor deze standaard nog meer dingen die besproken moeten worden?
Nee, wat mij betreft niet. Het is denk ik hopelijk een hele heldere standaard voor een ontzettend veel voorkomend probleem. We hebben geprobeerd om hem zo praktisch en werkbaar mogelijk te maken. En ik denk de belangrijkste bottomline die ik zelf heb is, vergeet echt niet te benoemen dat het ontzettend vervelend is dat je kind ziek is, maar dat koorts zelf eigenlijk gewoon iets positiefs is.
Ja, mooi. Laten we het positief afsluiten.
Ja,
want het doet gewoon goed hè, voor de herstel van het kind. Ja. Eefje de Bond, ontzettend veel dank voor deze mooie uitleg. We zijn weer helemaal op de hoogte over het kind met koorts, wat we moeten doen. En ook de parate kennis van de koortsconvulsie weer even up-to-date. De volgende podcast is een totaal ander onderwerp. Dat is het oog voor seksen en genderverschillen bij het signaleren van ADHD bij kinderen en volwassenen. Eefje, nogmaals heel veel dank. En luisteraars, tot de volgende podcast.
Tot ziens.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW-podcastaflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week!